Openbaring 18, we hadden het eerste deel voor wat betreft het oordeel over Babylon besproken. Dat was tot en met vers 8. Nu gaan we het hebben over vers 9 tot en met 24. En daar vinden we drie klaagzangen terug. En de eerste klaagzang die we gaan behandelen vinden we in vers 9 en 10 terug. En dat is de klaagzang van de koningen. En dan lezen we in vers 9 en 10 het volgende. En de koningen van de aarde, die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw bedrijven over haar en rouw over haar bedrijven wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien. Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: wee wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. En die winnen trouwens inderdaad tot één uur terug, waar ik het eerder vanochtend over had. Zien we hier terug? Hier gaat het over de koningen van de aarde. Nou, dat zullen waarschijnlijk andere koningen zijn dan de 10 die genoemd worden in het vorige hoofdstuk. Hè? Die 10 koningen die de vernietiging inluiden van van Babylon. En dit zou kunnen zeggen, dit zijn zeg maar de verenigde naties van de wereld, om het zo maar te zeggen. En eigenlijk de hele strekking van het gedeelte is dat zij zichzelf zullen beklagen vanwege de ondergang van Babylon, want daardoor leiden ze economische verliezen. En nogmaals, je ziet ook terug het met vuur verbrand worden, dat ziet op vernietiging. En wat je dan vervolgens ook ziet, is dat ze van verre blijven staan uit vrees voor haar pijniging. En wat mij toen zo bij me boven kwam is van ja, weet je, die machthebbers willen wel delen in de rijkdom van Babylon, maar niet in haar oordeel. Denk ik weer even aan die gelijkenis van de verloren zoon. Ze wilden wel delen in zijn geld, maar hij zat alleen bij de varkens. En zo gaat het vaak, hè. We willen wel delen in tijden van vreugde bij mensen, maar in nood leer je je echte vrienden kennen. Nou, en dan roepen zij een wee uit. Wee wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. En die stad die is in korte tijd in rook opgegaan. En dat al die verschillende oordelen die er zijn, daarvoor gold het voor de brand, dat in één uur, als het ware door een vuurstorm, die stad is verwoest. Nou, het is in dat opzicht ook nog wel even aardig om naar Ezechiël 16 te gaan. Ezechiël 16. Ezechiël 16. Ezechiël 16, vers 23. En daar gaat het over Jeruzalem. En het is altijd aardig om dingen naast elkaar te leggen. Ook al gaat het over een andere stad, want dan krijg je wel een beeld van hoe de dingen gaan. Ezechiël 16, en dan lezen we eerst vers 23. En daar staat dan: na al uw kwaad gebeurde het. Wee, wee u, spreekt de Heere, Heere. Hier wordt door God een dubbel wee uitgesproken, vergelijkbaar met wat in Openbaring staat ten aanzien van Babylon over Jeruzalem. En dan is het even aardig om naar vers 15 tot 17 te gaan. Maar u vertrouwde op uw schoonheid en bedreef hoererij, trots op uw naam. U hebt uw hoererijen uitgestort over ieder die voorbij trok. Uw schoonheid was voor hem. U nam een deel van uw kleding, maakte daarmee voor uzelf de hoofd kleurrijk en bedreef uw hoererij op. Dat gaat om de heuvels en de bergen waar of het werd aan de afgoden. Nooit is zoiets voorgekomen en het zal ook nooit meer gebeuren. U nam uw sieraden van mijn goud en van mijn zilver dat ik u gegeven had en maakte voor uzelf mannenbeelden en daarmee bedreef u hoererij. Ja, als ware een vrouw die mooie kleren van een man heeft gekregen en die kleren gebruikt om een andere man mee te verleiden. Zo zou je het, hè, als het ware kunnen zien. Dat is wel heel erg laag bij de grond. Gaan we nog naar vers 20 tot 22. U nam uw zoon en uw dochters, die u mij gebaard had, en bracht ze als offer voor hen om te eten. Want uw hoererijen waren uw hoererijen niet genoeg, dat u mijn kinderen geslacht hebt en ze prijsgegeven hebt toen u ze voor hen door het vuur liet gaan. Oftewel, het volk Israël offerde hun eigen kinderen op aan de afgoden. Hè? Een van die afgoden die mensenoffers eisten. Wat men daarover bedacht had, dat was uiteindelijk de Moloch. En het is voor God een gruwel. Bijzonder is natuurlijk wel dat als je Babylon naar Jeruzalem gaat leggen, dat Babylon uiteindelijk niet meer herbouwd zal worden, maar dat er voor Jeruzalem nog wel toekomst is. Kijk maar verder mee in Ezechiël 16, vers 60. Dan zien we de besluit van dat hoofdstuk. Vanaf vers 60 van Ezechiël 16 staat: toch zal ik denken aan mijn verbond met u in de dagen van uw jeugd. Ik zal met u een eeuwig verbond maken. En in dit vers vinden we ook gelijk de reden terug waarom Babylon wel opgebouwd zal niet opgebouwd zal worden en Jeruzalem wel, omdat God met Israël een verbond heeft. God heeft zich door dat verbond aan Israël verplicht. Dan zult u zich uw wegen herinneren en te schande worden wanneer u uw zusters die ouder zijn dan u en degene die jonger zijn dan u hebt aangenomen. Ik zal u hen tot dochters geven, maar niet op grond van het verbond met u. Want ik zal met u mijn verbond maken, dan zult u weten dat ik de Heere ben, opdat u eraan denkt, u schaamt en uw mond niet meer open doet vanwege uw smaad, wanneer ik voor u verzoening doe over alles wat u gedaan hebt, spreekt de Heere, Heere. Even kort samengevat. Ja, weet je, uiteindelijk zal het niet zo zijn dat het Israël zijn positie bij de Heere terugverdient op basis van eigen kunnen, op basis van het zelf verrichten van de verplichtingen van het verbond, maar omdat God uiteindelijk verzoening zal doen. Nou, dat verzoeningswerk is natuurlijk gebeurd door Jezus Christus. En als je het dan hebt over dat verzoenende offer van Jezus Christus in relatie tot de wet, tot Gods verbond met Israël, ja, dan kom je uiteindelijk weer bij het Bijbelboek Hebreeën uit. Nou, en zo zien we dan hier het verschil tussen Babylon en Jeruzalem, waarvan we van Babylon uiteindelijk weten en ook hebben gelezen dat het geheel ten onder zal gaan. We gaan weer terug naar Openbaring en dan gaan we naar de klaagzang van de kooplieden. En dan zijn we aanbeland bij vers 11 tot en met 16. Openbaring 18, vers 11 tot 16. En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt. Koopwaar van goud, zilver, edelgesteenten, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken. Allerlei geurig goud, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer bijzonder hout, kostbaar hout, koper, ijzer en marmer, en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens en lichamen en zielen van mensen. En de rijpe vrucht, waarnaar uw ziel verlangde, is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was, is van u weggegaan. En u zult dat beslist niet meer terugvinden. De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan, uit vrees voor haar pijniging. En zeggen: wee wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, want in één uur is die grote rijkdom verwoest. Nou, ook hier zie je dat de kooplieden reageren uit eigen belang. Ik zei het vanochtend al van ja, denken wij bij de stijgende olieprijzen als gevolg van oorlog ook niet eerder aan ja, hoeveel wij meer bij de pomp moeten afrekenen dan dat je je druk maakt om de slachtoffers die vallen ten opzichte van die oorlog. Nou, als je dan hier zo verder kijkt, dan zie je dat daar sprake is van handel. En je kan in dat geval wel zeggen van wereldwijde handel. En wereldwijd in de zin van ecumene, van de toen bekende wereld. En het was in die tijd ook zo dat Rome ook rijk werd van zijn handel. Rijk werd van alle goederen die geïmporteerd werden uit India, China, Noord-Afrika, Spanje en Griekenland. Onder andere daar kwam het allemaal vandaan. En wat dan nog verder gaat, en wat eigenlijk nog het meest kwalijke is wat er gebeurt, is niet zozeer die handel maar van goederen, maar is de handel van mensen. Kijk maar aan het einde van wat in vers 13 staat. en lichamen en zielen van mensen. En lichamen en zielen van mensen. Nou, dit ziet hier op de slavenhandel, die mensenlevens en gezinnen kapot maakte. En ja, goed, vanochtend ook al gezegd, hè, in dat opzicht kennen we nauwelijks meer slavernij in de wereld. Maar eigenlijk indirect wel, als je het hebt aan de mensonterende toestanden in de landen waar mensen onze spullen tegen spot goedkope prijzen moeten maken. Dus wat dat betreft is er in de wereld, hè, nog niet veel veranderd ten opzichte van de tijd van Johannes, ten opzichte van wat eerder in de Bijbel staat. En zal het ook niet zo gauw gebeuren. Nou, dan gaan we vervolgens naar vers 14. En wat daar opvalt is dat het niet meer over Babel op afstand gaat in de derde persoon, maar dat Babel direct wordt aangesproken. En de rijpe vrucht waarna uw ziel, de ziel van Babylon, verlangde, is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was, is van u weggegaan en u zult dat beslist niet meer terugvinden. De strekking van dit gedeelte is dat Babylon niet meer kan genieten van de oogst van heerlijke producten en ook niet meer kan genieten van alle prachtige kleding. Het is in ellende gestort. Overigens is dat ook iets wat je terugziet als er oorlog is. Dan is er een tekort aan eten, tekort aan kleding. Mensen lopen er haveloos en vermagerd bij. Nou, dan gaan we verder in vers 15. De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging. En dan vind je eigenlijk min of meer een herhaling van vers 11. Ja, en de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren omdat niemand hun waren meer koopt. Ook hier dan weer het eigen belang dat voorop staat. En het schoot me zo op een gegeven moment ook te binnen toen ik hier nog eens over nadacht. Denk ik van hier vinden we drie klaagzangen over Babylon, maar dit is allemaal zelfbeklag. En dit is ook niet een zelfbeklag dat reflecteert op het eigen handelen. Maar allemaal zoiets van, ja, dit is van ons afgepakt, dit is onrechtvaardig. Terwijl als je naar het Bijbelboek Klaagliederen gaat kijken, ook daar wordt geklaagd, maar daar wordt geklaagd over de eigen zonde, over de eigen fouten die gemaakt zijn. En dat is beklag waar je wat mee kan. Maar dit beklag, waarbij je zelf een destructieve rol hebt gespeeld, waarin je zelf immoreel hebt gehandeld, ja, dat is niet terecht. Ik heb het zelf vaak meegemaakt met de criminele jongeren waarmee ik werkte. Zaten ze vast en begonnen ze te klagen tegen alles en iedereen. In plaats van dat ze eens eerlijk in de spiegel keken en tot de erkenning kwamen. Ja, de reden dat ik hier zit, dat heeft er toch mee te maken dat ik zelf bepaalde misdaden, misdrijven heb gepleegd. Nou ja, zelfbeklag leidt uiteindelijk nooit tot vrede in je hart. Vrede in je hart die God geeft op het moment dat je beklag doet van je eigen tekortkomingen. En tot het besef komt, ja, ik heb zelf die fouten gemaakt. Het aardige is hier dan ook nog wel, hè, dat je hier ziet van ja, ze blijven staan uit vrees voor haar pijniging. Ja, ze willen dat zelf niet meemaken, ze willen een comfortabel leven hebben. En immoreel handelen komt ook vaak voor uit puur uit zelfbelang en vanuit het besef van ja, ik wil niet een lastig leven hebben. En ja, dat is natuurlijk wel een ding. Want als jij alleen maar het makkelijk wil hebben in je leven, dan zul je op sommige momenten toch immorele keuzes moeten maken. Nou, gaan we ook nog even weer naar de profetieën terug. Dan gaan we nu even naar Ezechiël 27, om een en ander te vergelijken. Ezechiël 27, dan zijn we weer bij die profetie over de stad Tyrus. En ook daar zien we dan weer een overeenkomst met wat we ten aanzien van Babel zien staan. En ja, in dat opzicht staan dat soort steden symbool voor de wereldlijke macht die buiten God rekent. Ezechiël 27 vers 35. Alle bewoners van de kustlanden zijn ontzet over u. En hun koningen reizen de haren te bergen. Hun gezichten staan verwrongen. Zij die zaken doen onder de volken, sissen van afschuw over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden. En u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid. Nou, daar wil men niks mee te maken hebben. zie je eigenlijk ook in de praktijk van het dagelijks leven. Ja, als je op het werk komt en je werkt heel fijn met mensen samen en iedereen werkt allemaal goed met je samen en jij komt op een of andere manier in problemen met je baas, de ene naar de andere collega zal je in zo'n geval laten vallen, omdat iedereen bezig is zijn eigen hachje te redden. En dat is toch vaak wat je ziet in de wereld. He, als de oorlog komt, dan gaat iedereen uiteindelijk echt zijn hachje redden. En dan zijn er voorbeelden misschien dan ook wel des te mooier van verhalen van mensen in concentratiekampen die hun leven gaven in plaats van anderen, van plek verwisselden met anderen, die hun laatste kostje brood met anderen deelden. Dat is eigenlijk hoe het zou moeten zijn. En dat is eigenlijk op het hoogste niveau van het geestelijke vlak leven. Namelijk de dingen delen en jezelf uiteindelijk wegcijferen van voor anderen uit liefde voor God en uit liefde voor je naasten. Goed, we gaan weer terug naar Openbaring 18. En we zijn ondertussen alweer aanbeland bij het 16e vers. Nou, net als de koningen zie je dat de kooplieden ook hun afschuw uitroepen over het lot van Babylon. Zoals we dat net trouwens ook bij Tyrus zagen. Kijk maar even mee. En zeggen, wee, wee, weer die dubbele wee. Een wee staat hebben we eerder gezien tegenover eigenlijk het uitroep die de Heer Jezus doet over zalig. Zalig is Hij. En dan word je gezegend. En als wee je treft, of je met wee te maken hebt, dan tref je oordeel. Wee, wee, de grote stad. Die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken. En getooid met goud, edelgesteend en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest. Nou, dit komt ook overeen met wat we eerder in vers 10 hebben gelezen. Waar de koningen dan zeggen, wee wee de grote stad Babylon, de sterkste stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. Als het ware, hij staat dit getuigenis, op basis van 2 of 3 getuigen, staat dat uiteindelijk vast. In één uur is die grote rijkdom verwoest. Daarin zou je ook nog kunnen denken aan de aardbeving. Ik noemde net de brand, maar je zou ook aan de aardbeving kunnen denken. Kijk maar eens even mee in vers 19 van Openbaring 16. En de grote stad viel in 3 stukken. Er staat daarvoor in vers 18. Ik weet beter om op vers 18 even erbij te pakken. Openbaring 16 vers 18. En er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet geweest is sinds de mensen op de aarde geweest zijn. Zo'n aardbeving zo groot. En de grote stad viel in 3 stukken uiteen. En de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis. En hij gaf haar de drinkbeker met wijn van zijn grimmige toren. Ja, ook hier dan weer hè, een klaagzang op Babylon. Waarin het eigenbelang voorop staat. En waarin er uiteindelijk niet echt verdriet is om Babylon. Maar meer om wat men verloren heeft. Ja, ze zijn uiteindelijk bijvoorbeeld, je hebt een weldoener. En die weldoener gaat dood. Ja, en dan krijg je geen geld meer. Tja, dan treur je erom. Maar dan zijn het eigenlijk krokodillentranen. Want eigenlijk huil je meer uit zelfmedelijden. Uit zelfbeklag. Nou, dat is de tweede klaagzang. En dan zijn we ondertussen alweer bij de derde klaagzang aangekomen. En die vinden we in vers 17 tot 19 terug. En laten we die versen eens even lezen. En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en alle die op zee hun werk doen, bleven van verre staan. En zij riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, welke stad was aan deze grote stad gelijk? En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend, wee wee de grote stad, waarin alle die schepen op zee hadden rijk zijn geworden door haar wilde. Want in één uur is zij verwoest. Ook hier weer, hè, in één uur is zij verwoest. En hier zie je dat er historisch gerefereerd wordt aan Rome, dat weliswaar zelf niet direct aan de Middellandse Zee lag, maar via de havenplaats Ostia verbonden was met de zee. En het aardige is als je dan weer naar die profetie van Tyrus gaat, dat je ook daar dan weer overeenkomsten vindt. Maar dat gedeelte hebben we overigens net al gelezen, Ezechiël 27, dus dat gaan we niet nog een keer opzoeken. Maar dat je daar ook daar dan in dat opzicht ook weer de overeenkomst vindt, omdat Tyrus ook aan de zee gelegen was. En de zee kun je natuurlijk ook beeldend opvatten van het lag aan de volken. Het was de hoer die aan vele wateren zat. En zo zie je dat letterlijke spraak soms overvloeit in beeldspraak. En ook hier dan weer, hè. Welke stad was aan deze grote stad gelijk? Welke stad was aan deze grote stad gelijk? En we hebben ons eerder opgemerkt dat datgene wat in de eindtijd gebeurt, dat dat een uiteindelijk een climax is en een concentratie is van alle slechtheid en kwaad en ellende die zich in de historie van de wereld heeft voorgedaan. Nou, als je nou ook gaat kijken welke stad was aan deze grote stad gelijk, dan is het ook even aardig om naar Openbaring 13 vers 4 te gaan. Want dan zie je ook waardoor die stad gedragen wordt. De hoer van Babylon gedragen door het beest. Het beest dat ook in zijn heerschappij zijn gelijken niet kent. En daar wordt het volgende over het beest gezegd in Openbaring 13 vers 4. En zij aanbaden de draak omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: wie is aan dit beest gelijk? En wie kan de oorlog tegen voeren? Er was geen stad gelijk aan Babylon, hè, aan dit Babylon dat beschreven wordt. En er is geen rijk gelijk het rijk van het beest. En het beest dat draagt de hoer. En de hoer die beteugelt als het ware dan weer de rijk van het beest. Dus daar is een wisselwerking onderling. En ook hier zou je weer naar Ezechiël 27 kunnen gaan. Maar goed, daar hebben we al eerder bij stilgestaan. Nou, dan gaan we vervolgens nog naar vers 19. En dan vinden we weer soortgelijke woorden terug als dat we die tegenkwamen bij de koningen en de kooplieden. En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend, hè, weer die krokodillentranen. Wee de grote stad. En voor de derde keer dat de wee over de grote stad wordt uitgeroepen. Waarin allen die schepen op zee hadden rijk zijn geworden door haar wilde. Want in één uur is zij verwoest. Hè. Het derde dubbele wee complementeert het getuigenis. Hè. En ook is er hier dus weer rouw vanwege eigenbelang. Nou, in dit opzicht is het dan even aardig om even naar een heel ander Bijbelboek te gaan. Namelijk naar Matthäus 6. Matthäus 6. Vers 19:1-21. Nou, over de bot en roest hebben we in Jesaja 51 vanochtend gelezen. Nou, waar we onbedoeld uitkwamen. En hier vinden we daar ook iets over terug. En dan lezen we in Matthäus 6 vers 19. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En als je schat in Babylon is, hè, dan is dat op zich je schat ook bij de afgoderij en bij de immoraliteit waar je mee omgaat, daar raak je door besmet. En eigenlijk, hè, als je het hebt over de woorden van de Heer Jezus, het optreden van de Heer Jezus, dan vind je dat later verklaard, dat optreden van de Heer Jezus, in de apostolische brieven. Dat wordt nog weer nader uiteengezet en er wordt de betekenis daarvan weergegeven. En in dit opzicht kun je hiervoor ook naar 1 Timotheus 6 gaan. Dus zie je eigenlijk ook wel heel veel parallellen. We proberen dat vaak los te trekken van elkaar. Ik denk dat dat niet helemaal terecht is. Ik denk wel dat er in de handelingentijd, maar dat is bijna de open deur hier intrappen, dat er nog een voortgang is van openbaring. Dat datgene wat door de Heer Jezus verkondigd is, dat u nog niet bekend was van de dingen die we uiteindelijk Paulus horen zeggen. Paulus zegt ook: er is mij een geheimnis geopenbaard. En dat geheimnis dat Paulus geopenbaard is, dat vinden we ook nog niet aan het begin van Handelingen terug. Maar goed, dat is denk ik voor u bekende kost. Maar dat wil niet zeggen dat datgene wat Paulus schrijft, dat we daar niet dingen van terugvinden bij de Heer Jezus. Dat daar geen overlap in is. Hè? Dan denk je maar bijvoorbeeld 1 Timotheus 6. Ja, 1 Timotheus 6, vers 9. En eigenlijk ook vers 8, hè, en vers 7. Nou, beginnen we in vers 7 van 1 Timotheus 6, want we hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat we ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als we echte voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaas en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Het is in principe, in de kern vind je daar eenzelfde boodschap terug als van de Heer Jezus. Alleen alles wat de Heer Jezus zegt, ja, is ook nog voor zijn lijden en sterven. En ook nog voor het moment dat daar op een gegeven moment, hè, vooral de apostel Paulus is, die uit gaat leggen wat de uitwerking van het lijden en sterven is. En dat op een gegeven moment ook voor de gemeente, voor het lichaam van Christus, in een wat ander kader plaatst dan wat de Heer Jezus doet. Want de Heer Jezus sprak voornamelijk tegen zijn volk Israël. Goed, belangrijk om dat toch nog maar weer eens even te benoemen. Goed, gaan we weer terug naar Openbaring 18 vers 19, want we dwalen zo een beetje af. Waar je dus ziet, ja, krokodillentranen over het verloren goed, geld en goed. Van waaruit wij ook de geestelijke les kunnen leren van ja, weet je, waar gaat het nou eenmaal om? Ja, het streven naar geld en goed, dat is allemaal betrekkelijk en daarin heb je geen garanties. En als je eigenlijk naar al deze klaagzangen kijkt, die we nu al hebben afgerond, dan is denk ik de belangrijkste les misschien ook nog wel van, ja, moet je in sommige situaties niet eerder naar jezelf kijken, in plaats van dat je gaat doen alsof datgene wat jou overkomen is, nee, of datgene wat jou gebeurt, dat je dat alleen maar overkomen is en dat je daar geen aandeel in hebt. Hè? Als het dan gaat om, noem maar wat, je hebt allerlei aandelen gekocht of je hebt bitcoins gekocht een tijd geleden en de hele markt die stort in. Ja, daar kun je over gaan weeklagen, maar je kan ook eens bij jezelf nagaan en denken van ja, ben ik niet heel erg alleen maar met geld bezig geweest? Ben ik alleen niet heel erg bezig geweest met investeren in goederen? Ja, en als je dat doet, dan kun je die ellende verwachten. En is het met dit soort dingen dan ook niet op een gegeven moment zo van ja, dat je daar het risico mee loopt, dat dat soort zaken gebeuren. En verdien je dan ook niet dat het slecht met je gaat op het moment dat je je inlaat met immoraliteit. Nou goed, dan hebben we het gedeelte over die klaagzangen afgerond en dan gaan we naar het tweede oordeel over Babylon. Of eigenlijk het oordeel over Babylon wordt vervolgd. Je zou kunnen zeggen, de klaagzangen die worden aan weerszijden ingeklemd met het oordeel over Babylon. En dan lezen we vers 20 tot en met 24 van hoofdstuk 18. En dan zien we dat tegenover het verdriet, de krokodillentranen, er blijdschap staat. Verblijf u over haar hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee. En zei, zo zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden en het zal nooit meer gevonden worden. En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden. En het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen. En de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de grootte van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid. En het bloed van de profeten en heiligen van alle die geslacht zijn op de aarde is in deze stad gevonden. En dan klinkt het bijna vreemd dat er blijdschap is ten opzichte van het verdriet wat er is over Babylon. Aan de andere kant denk ik dat we dat beter snappen als we kijken naar de bevrijding van Nederland, waar mensen blij waren en een dansen op straat, terwijl de nazi's hun wonden aan het likken waren. En ik denk dat niemand medelijden heeft met die nazi's. Ja, en soms gebeurt dat. Ik kan u wel even een kort verhaaltje vertellen ook weer over mijn jongste dochter. Die was toen nog een heel stuk jonger. Dat was wel een hele vervelende buurman. Hij kwam notabene overbuurman. Hij kwam notabene ook nog in de kerk. En dat was zo'n echt, je kent ze wel van die mannen die ballen lekker prikken. En die liep altijd te schreeuwen naar beneden als de kinderen aan het spelen waren. Op een goede dag was die man overleden. Mijn jongste dochter hoorde het en die stond te juichen. Ja, dat is niet netjes natuurlijk. Daar hebben we ook wel enigszins wat van proberen te zeggen. Maar het geeft het soms toch wel even aan. Hè, dat als jouw verdrukker, nou ja, dat is wel een groot woord in dit geval. Maar in het geval van oorlog kun je dat wel zeggen. Ja, dan mag je daar ook wel vrede over hebben. En dat oordeel, dat heeft Babylon ook over zichzelf afgeroepen. Nou goed, laten we naar het begin van dit gedeelte gaan, naar vers 20. Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten. Hier vinden we drie groepen. En die drie groepen vonden we ook in Openbaring 18 vers 9 tot en met 19 terug. Daar zagen we dat de koningen, de kooplieden en de stuurmannen treurden over Babylon. En hier zien we dat daar de hemel, de apostelen en de profeten verheugd mogen zijn, blijdschap mogen hebben over de ondergang van het goddeloze Babylon. En wat representeren die? Nou, de hemel mag blij zijn omdat de hoofdstad van het satanische rijk vernietigd is. En de aarde is nu klaar voor haar koning en het hemels Jeruzalem. De aarde is klaargemaakt dat het hemels Jeruzalem mag komen. En daar kun je naar gelijk ook Openbaring 19 vers 2 naast leggen. Waar dan staat, want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Dat is het oordeel in ieder geval ook over Babylon. Omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronden gericht heeft met haar hoererij. En omdat hij het bloed van zijn dienstknecht aan haar gebroken heeft. Babylon wordt weggevaagd. En zodoende komt de plaats voor het hemels Jeruzalem. De aarde is gemaakt tot een voetbank voor Christus voeten. Dan mogen de apostelen ook blij zijn. Waarom mogen de apostelen blij zijn? Nou, zij werden vervolgd vanwege hun boodschap. En daar zit niet alleen iets van wraak in. Maar die boodschap die zij verkondigd hebben, die mag nu vervuld worden. En die mag nu gestalte krijgen met de komst van het hemels Jeruzalem. Want wat zien we in het hemels Jeruzalem? Nou, namelijk dat de apostelen in zekere zin het fundament vormen van de komende nieuwe hemel en aarde. Kijk maar even mee naar Openbaring 21 vers 14. Openbaring 21 vers 14. En dus, daar is eigenlijk de boodschap in dit vers, dat het fundament van het hemels Jeruzalem, van de komst van het hemels Jeruzalem, de apostolische boodschap is. En de muur van de stad had 12 fundamenten, met erop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En je zou kunnen zeggen, hemels Jeruzalem vindt zijn fundament in de boodschap van de apostelen, en de komst van het hemels Jeruzalem is de vervulling van die boodschap. En daarom mogen de apostelen blij zijn. En dan nog de profeten. Ook de profeten mogen blij zijn. En daar zou je misschien aan kunnen denken aan het feit dat de profetieën, zoals we die gelezen hebben, in Jesaja, Jeremia en Ezekiel vooral, dat die profetieën ten aanzien van de val van Babel vervuld zijn. Babel, dat Jeruzalem teisterde, is nu getroffen met de straf die voorspeld is. Nou, dan gaan we verder naar vers 21. Dat hebben we ook al gelezen, maar daar zie je de totale ondergang en verdwijning van Babylon. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee. En zei, zo zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden en het zal nooit meer gevonden worden. En de kracht van die engel die staat ook symbool voor de kracht waarmee daar Babylon ten onder gebracht zal worden. Totale ondergang van Babylon. Nou, dan gaan we ook nog weer toch weer even terug naar de profeten en dan gaan we naar Jeremia 51. Jeremia 51. Jeremia 51, vers 61 tot 64. En dan zegt Jeremia tegen Seraja, de hofmaarschalk, zodra u in Babel komt, zult u het bezien en al deze woorden voorlezen en zeggen, Heer, u hebt zelf over deze plaats gesproken dat u hem zult uitroeien, zodat er geen inwoner meer in is, van mens tot dier, maar dat hij zal worden tot eeuwige woestenijen. Dan zal het gebeuren, zodra u het voorlezen van deze boekrol beëindigt, dat u daaraan een steen zult binden en hem midden in de Eufraat zult werpen. Dan moet u zeggen, zo zal Babel wegzinken en niet meer bovenkomen, vanwege het onheil dat ik erover zal brengen. En ze zullen afgemat zijn. Tot zover de woorden van Jeremia. Dus die molensteen, hè, die een zegen, of die grote steen die in zee geworpen wordt, een molensteen inderdaad, dat zien we hier in Jeremia verklaard, dat het symbool staat voor een steen die nooit meer bovenkomt, die vernietigd zal worden. En in Jeremia gaat het over het letterlijke Babylon. En in Openbaring wordt het natuurlijk geestelijk toegepast. In historische zin zou het dan over Rome gaan, maar in een profetische zin gaat het over de stad van een nog komend rijk. Nou, en zo hebben we de zaken weer aardig op een rijtje gezet. Dan gaan we weer terug naar Openbaring 18. En dan gaan we naar vers 22 tot 23a. En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden. En het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen. En de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Ja, wat we hier in ieder geval zien is dat er geen vrolijkheid meer zal zijn. Geen aankondiging van nieuws. Geen ambachtswerk meer gedaan worden. Het malen van koren zal er niet meer zijn. Dan is er ook geen voedsel meer. En er zal geen licht meer aangedaan worden. Er wordt ook niet meer getrouwd. Kortom, er is geen leven meer in de stad. En zelfs de doden die gevallen zullen niet meer herdacht kunnen worden, omdat er geen leven meer in de stad is. En dat al het leven wat opgehouden is te bestaan, dat eindigt ook abrupt. Niemand leeft meer in zijn nageslacht voort, want daar is niemand meer in die stad. Alles wat opgebouwd is, blijkt te vergeefs te zijn geweest, blijkt voor het vuur te zijn geweest. En dan gaan we toch weer even terug naar de profetie. En dan gaan we naar Jeremia 25. Ook weer als vergelijking. En daar gaat het dan over Jeruzalem. En over Jeruzalem hebben we het eerst eerder gehad. Jeremia 25. En toen zeiden we ook, ja, Jeruzalem zal herbouwd worden, omdat God een verbond met hen heeft gesloten. Maar het zal niet zijn dat Jeruzalem herbouwd wordt op basis van, omdat Israël zich aan de verbondsafspraken hield, maar omdat God zich in Jezus Christus met hen zal verzoenen. Jeremia 25 vers 10 tot 11. En dan gaat het over de 70-jarige ballingschap. En er staat dan, ik zal uit hun midden, en dan gaat het over Jeruzalem, doen verdwijnen de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, het geluid van de molenstenen en het licht van de lamp. Dan zal heel dit land worden tot een puinhoop, tot een verschrikking. Deze volken zullen de koning van Babel 70 jaar dienen. Nou, en dan lees je ook nog wel weer verder, hè, dat er uiteindelijk herstel plaatsvindt. Maar er zal geen plezier, geen vreugde meer zijn. Het zal donker zijn. Even heel erg toegepast op Nederland. Was het natuurlijk in zekere zin in de Tweede Wereldoorlog ook het geval. Want de oorlog bracht dat nauwelijks meer mensen gingen trouwen. Dat er nauwelijks meer blijdschap meer was. Dat er nauwelijks meer eten was. Het geluid van de molensteen. En het licht van het lamp. Dat had dan wel een andere betekenis, namelijk dat alles verduisterd werd. Maar het feit was wel dat het land in donkerheid verkeerde. Dat brengt oorlog met zich mee. Nou, Jeruzalem wordt hersteld. Voor Babylon geldt dat dus niet. Dan gaan we weer terug naar Openbaring 18. En dan gaan we naar het laatste deel van vers 23. Want uw kooplieden waren de grootte van de aarde. Ja, al die de Zuckerbergs en de Bill Gates en al dat soort lui. Hè, waar iedereen tegenop kijkt. Want jongen, wat een geniale mensen. Die hebben het toch gemaakt. Want uw kooplieden waren de grootte van de aarde. Door uw tovenarij werden alle naties misleid. Ja, en dan is het eigenlijk ook wel zo. Hè, je kunt het ook zien in verband met dat het beest afkondigt. Dat hij zegt van ja, dat niemand kan kopen of verkopen als hij het teken van het beest niet heeft. He, oftewel, als je het beest niet eert, als je de afgod niet eert, ja, dan kun je niet kopen of verkopen, maar dien je hem wel, dan gaat het je financieel goed. Je kunt hem in dat kader, kun je hem helemaal plaatsen. Nou, en dan zijn we alweer bij het laatste vers aanbeland van Openbaring 18. Ja, daar sluit het mee af. Als het ware alsof we zo eraan moeten denken aan Babylon. Want dat is waarom God Babylon gestraft heeft, namelijk om wat in vers 24 staat. En het bloed van profeten en heiligen en van alle die geslacht zijn op de aarde is in deze stad gevonden. En dan is het even aardig om naar vers 6 te gaan van Openbaring 17. Want daar zien we dat nog weer even wat nader verklaard. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. Men heeft plezier in het afslachten, in het kapotmaken van gelovigen. En gelukkig worden wij in dit land nog niet vervolgd. Maar het is wel dat er steeds meer amusement wordt gemaakt. Waarbij, en dat vind ik nog niet het ergste, dat gelovigen gekwetst worden. Maar het ergste is gebeurd, wat gebeurd is, is dat God gekwetst wordt. En er is natuurlijk op Lucky TV van de week ook zo'n filmpje geweest. Nou, daar hoor je dan vervolgens niemand over, maar daar lusten de honden ook geen brood van. Gelukkig wel één iemand heeft erop gereageerd ergens, maar dat soort dingen gebeuren. Dat moet allemaal maar kunnen. Hè? En ik vind overigens wel dat, in dat opzicht, hè, je kunt veel zeggen over christenen, over gelovigen, dat we daar toch op een goede manier mee omgaan door dat maar gewoon toch over ons heen te laten komen. En dat is, meestal is dat slecht, hè? Want eigenlijk moet je assertief zijn. Dat leert de wereld al. Je moet altijd assertief zijn. Ik wil ook niet zeggen dat het niet verkeerd is om voor jezelf op te komen. Maar weet je, in dit soort dingen met mensen die zulke dingen roepen, om daarmee in discussie te gaan, dat is paarlen voor de zwijnen werpen, denk ik. En in dat opzicht van ja, weet je, het is, moet je daar nog, mensen die zulke dingen zeggen, moet je dat nog allemaal wel serieus nemen. Goed, toch nog even tot besluit van vers 24. Hè. Wat je in ieder geval daar ziet is dat Babylon verantwoordelijk gehouden wordt voor de dood van de profeten, de gelovigen en alle anderen. Hè, die als gevolg van haar gezindheid en haar handelen omgekomen zijn. En eigenlijk is het dan eigenlijk ook al een beetje zo van zo dient Babylon herinnerd te worden. De laatste woorden hè, die in dit gedeelte, voordat we in hoofdstuk 19 weer naar de hemel gaan, want we bevinden ons vanaf hoofdstuk 16 op de aarde. De laatste woorden die over Babylon gaan, vinden we hier in vers 24. He? Hoe moeten we Babylon herinneren? Nou, daar werd het bloed van de profeten, de heiligen en van alle die geslacht zijn, werd daar gevonden. Tegelijkertijd moet die herinnering de mensen er ook van weerhouden om weer in opstand te komen tegen God. Om weer dezelfde fouten te maken. Nou, wij weten allemaal dat de mensheid vaak weinig leert van de geschiedenis. En ook in dit geval is dat aan de orde, want kijk maar eens even mee in Openbaring 20 vers 7 tot 10, dan zie je dat de mensheid uiteindelijk toch weer de fout ingaat. Openbaring 20 vers 7 tot 10, waar dan staat en wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, hè, dat 1000 jaar vrederijk na de komst van Christus, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog, en hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats Jeruzalem van de heilige en de geliefde stad. Maar daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid. En goed, wij hebben dan de opvatting dat deze dingen zich in chronologie opvolgen. Dat daar 1000 jaar rijk zal zijn na de komst van Jezus Christus. Nou, daar kunnen denken mensen soms anders over. Wat daar in ieder geval de geestelijke boodschap is die je hieruit kan halen, in ieder geval wel, is dat de mensheid vaak gewoon niet leert van zijn fouten. Dat er dingen gebeuren, daarmee gebeuren de meest verschrikkelijke oorlogen. En 10, 20, 30, misschien 100 jaar later gaat men gewoon weer zo'n oorlog voeren. En is men vergeten wat voor ellende de oorlog in het verleden heeft aangericht. En dat is ook een beetje de angst wat je nu, als je goed de dingen een beetje volgt, de ontwikkeling in de wereld, is dat de angst ook die er is, dat er uiteindelijk door al die polarisatie die er nu ook op internationaal vlak plaatsvindt, dat er dan toch weer een oorlog komt. Hè. Denk aan de sterke macht hebben ze in Rusland, in Amerika, Turkije, etcetera, etcetera. Dat dat uiteindelijk ook weer leidt tot oorlog. En dat mensen zich dan toch weer niet in kunnen houden. En toch het idee hebben van nou, dat andere volk, daar zijn we niet mee eens. Die maken we een kopje kleiner. Nou, dat het gaat gebeuren. Dat staat denk ik. Ja, dat is wel zeker. Staat als een paal boven water. Wanneer het gebeurt, dat weten we niet. Nou, dan zijn we uiteindelijk, hebben we daarmee hoofdstuk 18 afgesloten. Hè, bijna een beetje in mineur, maar dat is denk ik ook het bestaan van Babylon. Het is ook in mineur. Dat brengt ook alleen maar ellende teweeg. Babylon is gevallen. Echter, hè, in de vers 20 lazen we wel, verblijdt u over haar hemel. En we gaan nu eigenlijk verder met dat verblijden. En daarvoor worden we meegenomen naar de hemel. In Openbaring 19, en dat is dan het derde punt dat we vandaag gaan bespreken, derde onderwerp, Openbaring 19, vormt een kantelpunt. Er wordt van verdrukking nu overgegaan naar verlossing. Laten we zeggen, het wordt een stuk vrolijker. En nu worden we meegenomen naar de hemel. En dat is dan eigenlijk ook het laatste stuk in de afwisseling tussen hemel, aarde, hemel, aarde. He, dat staat ook in het overzicht in 1 tot 16. He, Openbaring 19 vers 1 tot 16 worden we meegenomen naar de hemel. En dan in Openbaring 19 vers 17 tot en met Openbaring 20 vers 15 worden we nog meegenomen naar de aarde. En daarna vinden we de nieuwe hemel en de nieuwe aarde uiteindelijk terug. En dat is vanaf Openbaring 21. Maar daar heb ik ooit eens een keer een schema van uitgedeeld. Mocht u dat niet hebben, dat heb ik hier nog liggen. We worden nu in ieder geval in Openbaring 19 meegenomen naar de hemel. Daar vinden we een kantelpunt. Er wordt van verdrukking overgegaan naar verlossing. En laten we die eerste vier versies lezen. Dat zijn ook de laatste vier versen van vandaag. Vers 5 hoort bij vers 6 en verder. Dus we beperken ons tot vers 1 tot en met 4. En dan lezen we daar. En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heer onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde te gronden gericht heeft met haar hoererij, en omdat hij het bloed van zijn dienstknecht aan haar gewroken heeft. En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja. En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden God die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja. Nou goed, we gaan allereerst naar vers 1. We gaan dus van de aarde ook naar de hemel. En dan vinden we uiteindelijk ook hier contrast met de ondergang van Babylon. Ja, er is een luide stem. En daar is dan een grote menigte in de hemel. En die roept uit, niet wee, 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 maar halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere onze God. En dat is natuurlijk in contrast met de ondergang van Babylon. En waar we bij Babylon koningen, kooplieden en zeelieden zagen spreken, dan zien we hier een grote menigte en de 24 ouderlingen en een stem uit de troon. He, ook daar zien we dan weer drie doelgroepen tegenover. 24 ouderlingen, een grote menigte en een stem uit de troon. En dan vinden we hier een lofprijs, een doxologie, een eerbetoon aan God. En die grote menigte, die hebben we al eerder gezien, namelijk in Openbaring 7 vers 9. Kijkt u maar mee. Openbaring 7 vers 9. Ook daar bevinden we ons in de hemel. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: de zaligheid, de verlossing is van onze God die op de troon zit en het lam. En ook daar vinden we allerlei lofprijzingen in ieder geval terug. En die grote menigte, daar zie je eigenlijk ook alweer een spanningsveld tussen die grote menigte in Openbaring 19 vers 1 en degene die geslacht zijn in Openbaring 18 vers 24. Ja, De gelovigen zijn voor Babylon geslachten, ter dood veroordeelden. Ze doen er niet toe, zij moeten uitgeroeid worden. Maar in de hemel zijn zij degene die God lofprijzen. In Openbaring 18 vers 24. En het bloed van profeten en heiligen en van alle die geslacht zijn op de aarde is in deze stad gevonden. Maar vervolgens zie je als het ware die profeten en die heiligen en alle die geslacht zijn behoren tot de grote menigte in de hemel uitroepen. Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heer onze God. Die ons gered heeft, die de aarde verlost en ons tot in de hemel gebracht heeft. Dat is de keerzijde. Daarin is er zo'n groot verschil tussen hemel en aarde. Daar is een enorme tegenstelling te vinden. En overigens is het ook het woord halleluja, komen we ook alleen in Openbaring 19 tegen. Allereerst in Openbaring 19 vers 1, wat we net gelezen hebben. En dan gaan we naar Openbaring 19 vers 3. Hè, en zij zeiden voor de tweede keer halleluja. Dan in vers 4, waar dan staat amen halleluja. En in vers 6, halleluja, want de Heere de Almachtige is koning geworden. Laten wij de Heere prijzen. Wanneer is er in Openbaring sprake van dat de Heere geprezen kan worden? Nou ja, op het moment dat de vijanden van God, in ieder geval Babylon, overwonnen is. En er volgt dan later nog een strijd. Maar als het ware dat de vijanden van Christus als een voetbank voor zijn voeten zijn gemaakt. Ja, dan is daar de ruimte dat het koningschap van Christus gaat komen. En het halleluja is hier verbonden met de ondergang van het satanisme, de ondergang van het kwaad en dus de komst van Christus. Nou, en dan zie je in dit gedeelte dat God de erkenning wordt gegeven voor de redding die hij geeft, de zaligheid, de heerlijkheid, wie hij is. En met die heerlijkheid zal hij de aarde beschijnen, zoals je ook ziet. Dat de aarde verlicht wordt door zijn heerlijkheid. En dan zal het licht van de wereld, Jezus Christus, uiteindelijk ook de hele wereld met zijn licht bestralen. En is dat niet alleen maar te zien voor de gelovigen, maar zal het voor de hele wereld te zien zijn. De eer, dat heeft natuurlijk met koningschap te maken. En de kracht dat hij waarmee hij alle dingen aan zich onderwerpt. Nou, daar wordt hier in ieder geval een lofprijs op gegeven. God wordt daar de erkenning voor gegeven. Ja, en waarom verdient God dat? Waarom verdient God die erkenning? Nou, die reden daarvoor vinden we toch eigenlijk wel terug in vers 2. Want Gods oordelen zijn waarachtig, zijn waar. Het klopt wat hij zegt. En het is rechtvaardig. Wat God doet, dat klopt. Hij spreekt recht. Wat hij zegt, het is eerlijk wat hij doet. God liegt niet, het is de niet liegende God. Hij spreekt de waarheid. En hij oordeelt rechtvaardig. De straffen die hij geeft zijn zowel niet te licht als niet te zwaar. En ze zijn ook terecht. Waarom? Waaruit blijkt dat in dit geval? Nou, omdat hij de grote hoer, komen we er toch nog een keer tegen, geoordeeld heeft. En wat is de reden dat zij veroordeeld is? Nou, dat is omdat zij de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij. En omdat hij bloed van zijn dienstknechten aan haar gebroken heeft. Ja, de hoer die heeft de aarde te gronden gericht, maar die heeft ook de gelovigen, de heiligen, veroordeeld. Nou, dit is wel even aardig om in dit opzicht ook dan nog twee teksten uit de Openbaring erbij te pakken. Dan gaan we eerst naar Openbaring 6 vers 10. Openbaring 6 vers 10. En eigenlijk vinden we hier het antwoord op in Openbaring 19, toch min of meer het besluit van het antwoord op de vraag die hier in Openbaring 6 vers 10 wordt gesteld door de martelaar onder het altaar. Tot hoe lang, heilig en waarachtige heerster, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Nou, met de vernietiging van Babylon is dat ten aanzien van Babel in ieder geval voltooid. En dan moet natuurlijk nog wel de strijd plaatsvinden tussen God en, of tussen Jezus Christus en de draak. Dan gaan we ook nog naar 11 vers 18. 11 vers 18. En daar hebben we het ook eerder bij stilgestaan dat het gedeelte in drieën te verdelen valt. Het eerste deel van vers 18 gaat over de goddeloze volken, evenals het laatste deel van vers 18. En het middenstuk dat gaat dan over de gelovigen. En dan gaat het mij alleen om het eerste en het laatste stuk. En daar staat dan: en de volken zijn toornig geworden. En uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden. En dan lezen we verder aan het einde van vers 18. En om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. Dit is het oordeel wat je dan hier uitgesproken ziet. En is in dit opzicht ook nog wel even aardig om naar wederom Jeremia 51 te gaan. Daar hebben we vandaag een abonnement op. Jeremia 51. Jeremia 51 vers 24. Nou, dan gaat het over het oordeel van Babel weer. Jeremia 51 vers 24. Maar ik zal aan Babel vergelden en aan al de inwoners van Galdea. Hè, Babel dat lag in Galdea. Babel dat is Babylon, dat is de hoer. En Galdea dat kun je zien als het rijk van het beest. En wat wordt er vergolden? Al hun kwaad dat zij Sion aangedaan hebben. En Sion staat hier dan voor alle, voor de tempel, maar ook voor de gelovigen uit Israël. Voor de heiligen. Al hun kwaad dat zij Sion aangedaan hebben. Voor uw ogen spreekt de Heer. Ja, nou, zo zien we dat daar een terecht oordeel door God wordt gegeven. Waarvan we ook eerder hebben gezien. Het is ook conform de wet gebeurd zoals we die in Exodus tegenkomen. Nou, dan gaan we naar vers 3. Openbaring 19, vers 3. Openbaring 19, vers 3. En zij zeiden. Wie waren dat ook alweer? Nou, de grote menigte. En die roepen dat uit. En zij zeiden voor de tweede keer. Halleluja. En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. Waar het eerste halleluja in vers 1 van Openbaring 19 bedoeld is voor om God te loven, is het tweede halleluja bedoeld om God te prijzen voor de vernietiging van Babylon. Het eerste is dus bedoeld om God zelf te loven. En het tweede is bedoeld om zijn werk, namelijk de vernietiging van Babylon, te loven en te prijzen. En dan staat er vervolgens achter. En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. Om nog maar eens even aan te geven. Het is klaar met Babylon. Het zal nooit meer hersteld worden. Dit onderstreept het definitieve karakter van de ondergang van Babylon. Maar daar hebben we ook al eerder bij stilgestaan. En tegelijkertijd is deze rook, contrasteert ook alweer met andere rook, namelijk zoals we die in Openbaring 8 vers 3 tot 4 vinden. Kijk ook nog maar even mee. Openbaring 8 vers 3 tot 4. Het zijn de gebeden van de heiligen, ook misschien wel de smeekbeden van de geheiligen, heiligen, om tot vergelding te komen. En daar lezen we dan het volgende over, Openbaring 8, vers 3 en 4. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. Nou, dit is rook wat opstijgt tot eer van God. En als je het hebt over Babylon, dan is het rook die opstijgt als teken van haar vernietiging, als teken van Gods oordeel. Nou, dan gaan we vervolgens naar vers 4, dat is het laatste vers wat we vandaag behandelen, Openbaring 19 vers 4. En daar vinden we die 24 ouderlingen en 4 dieren terug. We hadden al de menigte die niemand kon tellen in vers 1, en dan hebben we hier dan de 24 ouderlingen en de 4 dieren. Dus die drie groepen zijn dan compleet. En dan lezen we dan over. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren wierpen zich neer aan Baden God die op de troon zit. En zeiden, amen, halleluja. En dan worden we als het ware toch weer een beetje mee teruggenomen naar Openbaring 4 vers 9 tot 10. Openbaring 4 vers 9 tot 10. Kijk er maar mee. Openbaring 4. En we worden toch echt in meegenomen naar de hemel, naar het begin als het ware van die beschrijving van wat op de dag des Heren zal gebeuren. En dan lezen we telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brengen aan hem die op de troon zit en die leeft in alle eeuwigheid, werpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zit, aanbidden hem die leeft in alle eeuwigheid en werpen hun kronen neer voor de troon en zeggen: U bent het waard, Heer, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en kracht, want U hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. En dan vinden we daar vervolgens in hoofdstuk 5 die boekrol terug, het lam met die boekrol. Wat hadden we daar ook alweer over gezegd? Nou, die boekrol, die staat symbool voor het erfdeel dat aarde heeft. Het is het erfdeel, de erfenis, het testament dat alleen het lam kan openen. En dat testament dat bevat de heerschappij over de aarde. Dat bevat ook eigenlijk het rentmeesterschap over de aarde en de hemel. En wie is er alleen maar waard om die zegels te openen? Dat is het lam. En dan zie je de ene zegel voor de andere geopend worden. 7 zegels, 7 bazuinen, 7 schalen. Het wordt allemaal, komt dat tot voltooiing in Openbaring 19 uiteindelijk. Want in feite wordt hier nu een gedeelte afgesloten wat start in Openbaring 4. Dat wordt in Openbaring 19 dan afgesloten. Eigenlijk is dan nu alles klaar dat Christus zich gaat openbaren. En dat zullen we dan volgende keer dan ook zien, dat daar dan het bruiloft van het lam aanbreekt. Dus de 7 zegels zijn verbroken. Wat hadden we ze allemaal ook alweer? Dat ook netjes op papieren toen de tijd gezet. 7 zegels, 7 bazuinen en 7 schalen. Er waren ook nog 7 donderslagen, maar die zijn niet geopenbaard wat erin stond. En dan is alles klaar, zodat Christus zich kan openbaren. En dat zie je dan, dat hier dat gedeelte ook afgesloten wordt met amen, halleluja. Amen, halleluja. En waar zou je kunnen zeggen, zo is het, laten wij de Heere prijzen. En het is dan even aardig om dit ook dan weer in een ander perspectief te zien, zodat we begrijpen dat als het ware vanaf hoofdstuk of vanaf vers 5 er een nieuw deel in Openbaring toch wel aanbreekt. Kijk er maar eens mee ter vergelijk naar Psalm 106. Psalm 106. Psalm 106. En als u dan ziet, dan is Psalm 106 het laatste boek van het vierde boek van de psalmen. En het psalmenboek heeft 5 thema's. En die 5 thema's komen overeen met de 5 boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. En het vierde boek wat in Psalm 106 wordt afgesloten, komt dus overeen met Numeri. En wat vinden we in Numeri terug? Namelijk dat Israël zich in de woestijn bevindt. En dat is het thema van Numeri. En uiteindelijk Deuteronomium. Dat duidt uiteindelijk op Gods verbond met Israël. En het ook ziet op de naderende intocht in het beloofde land. Het vijfde boek van de psalmen handelt ook over het verblijf in het beloofde land. Dat vind je terug in het vijfde psalmenboek. En dan lezen we aan het einde van Psalm 106 vanaf vers 43 het volgende. Dan gaat het ook over Israël. Hij redde hen vele keren. Zij echter terkten hen door hun plannen en raakten uitgeteerd door hun ongerechtigheid. Toch zag hij hun benauwdheid toen hij hun roepen hoorde. Hij dacht hun ten goede aan zijn verbond. Hij had berouw naar zijn goede tierenheid. Daarom bewees hij hun barmhartigheid bij alle die hen als gevangenen hadden weggevoerd. Verlos ons, Heere, onze God. Breng ons bijeen vanuit de heidenvolken. Denk even aan die menigte. Opdat wij uw heilige naam loven en ons beroemen in uw lof. Geloofd, zei de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid, laat heel het volk zeggen, Amen. Halleluja. En hier vind je een lofprijzing op God. Die vinden we ook in Openbaring 19 terug. We vinden dat Israël gered wordt. Dat vinden we ook in Openbaring 19 terug. Er wordt gesproken over het uit ballingschap halen. Dat vinden we ook in Openbaring 19 allemaal terug. En het loven van Gods naam vinden we daar ook terug. En zo sluit het Amen, Halleluja, een gedeelte van oordeel, een gedeelte van verdrukking af. En zijn we in Openbaring 19 aanbeland bij de verlossing. En wat gaan we dan in het vervolg zien? Dan laten we er toch nog maar even wat over zeggen. Wat gaan we in het vervolg zien? Nou, in de volgende verse gaan we de inauguratie van Christus en zijn bruiloft terugzien. En dan zien we dat het beest en zijn stad hebben plaatsgemaakt voor het lam en zijn stad. Het beest en Babylon maken plaats voor het lam en het hemels Jeruzalem. En zoals het beest en die stad als het ware een relatie met elkaar hadden, zo heeft het lam ook een relatie met Jeruzalem. Kijk maar eens even mee in vers 5 tot 9 van Openbaring 19. En er kwam een stem uit de troon die zei: loof onze God, al zijn dienstknechten, en die hem vrezen, kleine en grote. En dat loven vind je ook trouwens in het vijfde boek van de Psalmen heel veel terug. En ik hoorde zoiets als het geluid van een grote menigte, als het gedruis van vele wateren, en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Daar vinden we zijn inauguratie terug. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw, dat zit op het hemels Jeruzalem, heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. He, geen scharlaken rood vanwege de zon en de hoererij, maar hier zijn het de gerechtigheden van de heiligen. Zie je dat contrast tussen Babylon en het hemels Jeruzalem? En hij zei tegen mij, schrijf, zalig, ja geen wee, maar zalig, hè? Zalig en wee zijn tegenovergesteld van elkaar, zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. Ja, en dat is niet het drinken van het bloed van de heilige, wat de hoer deed. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God, niet de leugenspraak van het beest en van de hoer. Nou, en zo gaat het dan verder. En dan zien we het op een gegeven moment dat er nog wel een strijd plaatsvindt. En daar gaan we de volgende keer over hebben. Vanaf vers 11 van Openbaring 19. Maar we gaan in een hele andere sfeer terechtkomen. Een veel prettigere sfeer. Geen duister meer, maar licht. Geen zonde meer, maar heiligheid. Geen verdriet meer, geen dood meer, maar leven en heerlijkheid. Ja, en hoe geldt dat voor ons? Hoe gaat dat voor ons op? Hè? Nou, ik denk dat we kunnen stellen dat wij in heerlijkheid van dezelfde soort delen. Heerlijkheid van dezelfde soort. En dat we daar nu al geestelijk in mogen delen. En ik wil dan afsluiten met twee heel bekende versen. Maar ik vind dat je ze niet vaak genoeg kan lezen. Maar daarin worden we toch wel bepaald bij de hoop zoals wij die mogen hebben. En waar we eigenlijk ook vanochtend iets over hebben gezegd, over ons ambassadeurschap, namelijk Filippenzen 3 vers 20, mag het opzoeken, hoeft niet, hè, die bekende versen zijn al zo bekend. Filippenzen 3 vers 20. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. En dat zich alle dingen onderwerpen, dat heeft dan ook weer een connectie met Openbaring, waar we dat zien gebeuren. En ja, dat hemelsburgerschap, hè, ook dat heeft dan toch wel weer connectie op een bepaalde manier met het hemels Jeruzalem, dat uiteindelijk uit de hemel neerdaalt. En dan gaan we ook nog even naar Colossenzen 1, vers 12 tot 14. Dat is dan het allerlaatste wat we lezen. Dan hebben we echt wel erg veel gedaan vandaag. Daarbij danken wij de Vader, Colossenzen 1 vers 12, die ons bekwaam heeft gemaakt. Ja, ook dat is niet op grond van onze eigen werken of omdat wij een prestatie hebben geleverd, maar het is ons gegeven in genade, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht, aan het erfdeel van de heilige, bestemd voor de heilige in het licht. En het hemels erfdeel. Zeg maar, je plekje in de hemel. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Geestelijk. We horen die duisternis niet meer toe. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de zonde. Goed, tot zover voor vandaag. Dat was een hele zit. Maar goed, we hebben alweer een hoop behandeld. En we gaan de volgende keer verder met Openbaring 19 vanaf vers 5 en verder. We willen samen bedanken. Hemelse Vader, dank u wel dat we vandaag zo bij elkaar mochten komen om uw woord te openen. Om stil te staan bij Openbaring 18. Ja, zo'n hoofdstuk waarvan je soms af kan vragen, wat moet je ermee? En ja, puur alleen maar profetisch gezien, dan zegt ons dat misschien weinig. Maar als we dan dieper gaan graven in de tekst en gaan kijken naar de geestelijke betekenis. En ook kijken van waar uiteindelijk Openbaring 18 het uitvloeisel van is. Ja, dan zien we toch ook wel veel herkenning daarin terug. En kunnen we daar toch ook de nodige geestelijke lessen uiteindelijk uit leren. Dank u wel dat we dat vanochtend hebben mogen doen. En wilt u ons ook helpen als we van hier gaan, dat we de woorden die we gehoord hebben, toch ook in de praktijk van ons dagelijks leven toepasbaar maken, op wat voor wijze dan ook. Tegelijkertijd willen we u ook danken voor het kleine stukje wat we al hebben kunnen lezen in Openbaring 19. Dat daar een kantelpunt te vinden is, wat ons erop wijst dat er uiteindelijk een kantelpunt in de historie zal komen, waarop u uw Zoon zal openbaren, die deze wereld zal redden en gerechtigheid zal brengen. En dat zonde dan vervangen wordt door rechtvaardige daden. En dat dood dan vervangen wordt door leven. En dat angst dan vervangen wordt door blijdschap en vreugde. En dat haat dan vervangen wordt voor een lofprijzing van u. Heer, dank u wel dat u die geweldige toekomst daar is. En dat wij daar nu al in geestelijk opzicht in mogen delen, doordat wij burgers van een rijk in de hemel zijn. En Heer, dat is niet dat we zelf hebben verdiend, want wie kan ten hemel opklimmen? Nou ja, men probeerde het, hè? Babylon probeerde het, alleen de zonde rees daarmee tot aan de hemel toe. Maar Heer, dank u wel dat we het hebben ontvangen op grond van genade. En dat we uit genade mogen leven. En ja, Heer, dat we vanuit uw genade ook onze weg mogen vervolgen op weg naar u. Zo mogen we van hier gaan. Mogen we weten dat u de naprediker bent. Mogen we ook weten dat u met ons gaat, want u kent in ieder van ons. U weet waarmee we te kampen hebben. U weet van onze zorgen, ons pijn, ons verdriet, onze angst, onze depressies, de fysieke ongemakken waarmee we te maken hebben, maar ook de verliezen die we hebben geleden van geliefden die overleden zijn of geliefden die op een of andere wijze bij ons vandaan zijn gegaan. En Heer, daarom zijn we vaak beschadigde mensen, zijn we vaak gemankeerde mensen. Ja, en dat zal zolang we hier leven niet overgaan. Maar we mogen weten dat daar ook voor ons een moment is dat u alle tranen van onze ogen zal wissen op het moment dat we in uw heerlijkheid komen. Heer, leer ons daarna uit te zien. En tegelijkertijd mogen we ook weten dat uw woord en uw geest ons mogen sterken, leiden en troosten in dit leven. Keer op keer, van dag op dag, ja zelfs dwars door de dood heen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor het verlossende werk van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.